Wim de Goeie groeide op in een gezin dat was aangesloten bij de Jehovah-getuigen. Jarenlang wist hij niet beter dan de leer van het wachttorengenootschap te geloven. Dus bezocht hij meerdere keren per week de bijeenkomsten, deed hij talloze deur-aan-deur evangelisatie en hield hij zich aan de vele regels van de Jehovah's. 33 jaar is hij als hij besluit dat het genoeg is en hij breekt met de Jehovah's getuigen met alle gevolgen van dien. Met zijn website Wachttorenkijker waarschuwt hij nu andere Jehovah-getuigen. En Wim is vandaag onze gast. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We praten vandaag over de Jehovah-getuigen. Als er nu iemand luistert die zelf Jehovah-getuige is, wat is dan de boodschap die je in ieder geval wilt dat ze gaan horen?
Nou ja, ik zou op zijn minst zeggen, onderzoek de dingen die je altijd gehoord en geleerd hebt. En kijk er eens goed naar. En kom in ieder geval tot persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus. Want daar gaat het om.
Hoe staat het wachttorengenootschap eigenlijk tegen gebruik van media, zoals het luisteren naar radio?
Nou, er is wel wat veranderd in de afgelopen jaren. Vroeger was dat niet zo heel erg aangemoedigd. Maar tegenwoordig gebruikt men zelf heel veel internet. Men heeft op zijn minst een hele gelikte website, wereldwijd, in allerlei talen. Dat doen ze heel goed. Los van de inhoud natuurlijk, waar ik totaal niet mee eens ben. Maar de manier waarop zij internet benutten is duidelijk met de tijd mee. Ik denk ook wel dat het een probleem voor ze is. Want internet is nou niet bepaald een verdienmodel. Mm. En het ouderwetse verdienmodel wat men vroeger had, tientallen miljoenen tijdschriften per maand, dat is behoorlijk verdwenen.
Ja.
Dus financieel heeft men daar wel het een en ander mee te stellen. Maar ze gebruiken internet van hun kant uit gezien heel goed.
Heb je eigenlijk nog contact met mensen toen je nog echt bij de Jehovah-getuigen zat en dat het je community was, je familie, je vrienden, van echt van de mensen van toen? Heb je daar nog contact mee?
Nou, die er nu nog Jehovah's getuigen zijn, dat is heel beperkt. Want men mag natuurlijk geen contact met mij hebben en met ons hebben. Want wij zijn officieel uitgesloten. Op de website hebben we daar ook iets van verteld. Het is een procedure geweest die ik zelf wel wilde ondergaan om te kijken hoe het was. Zeer vernederend en eigenlijk bizar. Maar dus met vroegere vrienden hebben wij geen contact meer. De familie is wat verdeeld. Ik kan daar ook niet te veel over zeggen. Maar in mijn geval bijvoorbeeld mijn zus. Ik heb nog een jongere zus. Mm-hmm. Die zie ik eigenlijk nooit. Of er moet een begrafenis zijn.
Oh ja.
Die is erg principieel Jehovah's getuige. En houdt zich vast aan de regel dat je niet met een uitgeslotene om moet gaan. Niet moet eten, zelfs niet moet groeten. Als we zijn nu verhuisd naar een andere plaats, maar als we in onze vorige plaats iemand tegenkwamen die bij Jehovah's getuige was, dan was het in bijna alle gevallen dat hij niet deed groeten. Het hoofd omdraaien. 22 jaar na dato nog. Dus
zo.
Ja.
Zo diep zit dat dus als iemand de gemeenschap uitgaat.
Ja.
We horen vandaag ook jouw persoonlijke verhaal en hoe je het ervaren hebt in jouw jeugd en hoe je eruit bent gekomen en hoe je Jezus hebt gevonden. Maar eerst nog even voor de beeldvorming beginnen we even met gewoon van over wat is nou eigenlijk die organisatie. Zie jij de Jehovah-getuigen als een sekte?
Ja, maar het woord secte vind ik eigenlijk al heel erg snel van toepassing. Omdat het namelijk afwijkt van de standaard. En de standaard is voor mij wat de Heer Jezus Christus zelf heeft laten optekenen in zijn woord. En dus dat is nogal vrij snel. Maar dus, en als ik daar dan ook bij trek dat men dus het woord van andere mensen, meestal is het één leider, maar in dit geval zijn het een aantal. Als men dat woord hoger acht dan het woord van God in de praktijken, dus niet wat men beleidt, maar wat in de praktijk, dan is dat voor mij simpel een sekte. Ja. Want men volgt dus niet de Heer Jezus Christus, men volgt het wachttorengenootschap.
Ja.
En men doet wat het wachttorengenootschap zegt, tot in tot op heel veel ridicule zaken.
Ja.
Ik hoop dat ze nog aan de orde komen, anders.
Ja, we gaan zeker een paar. We gaan een paar punten zo inderdaad even behandelen. Wij merkten in de voorbereiding dat veel christenen toch denken van Jehovah-getuigen, ja, ze slaan de plank gewoon net een beetje mis, maar. Weet je, prima mensen en zo fout, ja, zal het ook wel weer allemaal niet zijn. Ja, het is, hè, ze slaan dus wel de plank, maar ja, ach, beetje zo. Hoe kijk jij daar aan, tegenaan?
Nou, dat is een hele begrijpelijke kijk, want zoveel inside informatie als ik inmiddels heb en ook aan de andere kant heb, ja, dat hebben er niet zoveel. Dus je kijkt er een beetje van afstand naar en je denkt, het zijn aardige mensen, wat het ook zijn, hoor.
Mm-hmm.
En ik wil ook altijd vooropgesteld hebben dat ik zeker niet tegen Jehovah's getuigen de personen ben.
Nee.
Want het zijn mensen net als ik en wij zijn er ook in geweest en wij weten dat zij net zo slachtoffer zijn van het systeem als wij dat waren. Dus ik ben niet tegen Jehovah's getuigen, ik ben tegen de organisatie van Jehovah's getuigen die Gods naam en Gods woord misbruikt om hun eigen leerstellingen te promoten en daar dus ook een organisatorisch geheel van draaiende te houden.
Ja.
Het is zelfs, ik vind het zelfs een commerciële organisatie die, laat ik zo zeggen, met Gods woord heeft het eigenlijk niks meer te maken. En God heeft ook God heeft niks met deze organisatie te maken.
Hoeveel Jehovah's getuigen zijn er eigenlijk in Nederland?
Er zijn er, het is heel lang zo rond de 30.000 geweest. Dat is nog steeds wel, maar er zijn er nu zo ongeveer in de 29.000. Dat zijn mensen die dus dan gedoopt zijn en ook actief zijn.
Ja, doen ze aan heel veel evangelisatie. Komen daardoor dan ook veel nieuwe Jehovah's getuigen bij?
Daar komen wel bij. De meeste aanwas is vanuit de gezinnen.
Je wordt opgegroeid en dan hop.
En dan is het wel de bedoeling dat je als je 15, 16 bent, of eerder, of soms later, maar dat is eigenlijk al heel vreemd, dat je je laat dopen. En dan dat dopen, dat is niets anders dan dat je je opdraagt aan de organisatie van Jehovah's getuigen. Dat je dus daar
onderwerpt aan de organisatie.
Ja.
Dus niet aan God of aan.
Ja, daar komt natuurlijk wel, dat wordt wel gezegd. He, want waarom krijg je mensen actief op dit gebied? Is als men denkt dat het voor God doen. Dat deden wij ook. Wij dachten dat we het voor God deden. Nee, maar dat is natuurlijk niet zo.
Ja.
Dus men wordt gedoopt en is daarmee toegevoegd als lid.
Ja. Is, want het is een wereldwijde beweging. Is daar de leer hetzelfde?
Ja, wereldwijd. Daar gaat men ook prat op. Hè. We zeggen van kijk eens, overal hebben wij precies hetzelfde. Er zitten natuurlijk wel wat nuanceverschillen in, omdat volkeren en mensen natuurlijk ook wel anders zijn. Maar officieel is het zo dat het allemaal hetzelfde is, ja.
En is het dan ook een hele hechte community met elkaar?
Dat vindt men wel, ja. Ja,
dat vindt men.
Dat vindt men, ja. Dat wil men ook uitstralen. Daar is het hele plaatje. Je moet niet vergeten dat er een ontzettend net plaatje wordt neergezet. Hè. Geweldig. Gelukkige mensen allemaal. Zwart, wit, Aziatisch. Alle kleuren dwars door elkaar heen. En als het mag, allemaal strak in het pak. Allemaal glimlachend. Als je de filmpjes en de boekjes en alles ziet.
Ja.
En men wil dus één gelukkige community uitstralen. Eigenlijk wat men aan het doen is men een schoon gelaat aan tonen voor de wereld en voor God. Maar,
want laten we inderdaad even een paar punten van die leer dan eruit lichten. Hoeveel van de leer van de Jehovah's getuigen wijkt af van de gangbare leer in christelijke kerken of gemeentes?
Nou, dat laatste, dat weet ik, want ik ben het ook lang niet altijd eens wat er in de christelijke kerken wordt verteld. Maar laat ik het dan voor mezelf houden op wat ik bijbels gezien afwijkt. En nou ja, goed, ik wil het woord 100% niet noemen, omdat ik toch ergens nog een marge moet houden. Maar in mijn beleving is 99% van wat Jehovah's getuigen leert fout. En dat verschilt van een beetje fout tot iets meer fout, tot heel erg fout. En Ja, de essentiële punten waar het om gaat zijn absoluut erg fout.
En wat zijn die essentiële punten?
Nou ja, bijvoorbeeld, je moet je voorstellen, men komt dat niet zo vertellen aan de deur, omdat het niet zo'n prettige boodschap is. Maar eigenlijk is wat Jehovens getuigen vertellen, dat er zijn dat nu zo'n 8 miljoen in de wereld, dat er 8 miljoen, dat God Armageddon gaat brengen over deze wereld. Dus alles vernietigt wat niet in zijn standaard zit, zeg maar. En daar zijn dus 8 miljoen Joods getuigen die dan door een grote verdrukking en met enige moeite waarschijnlijk wel behouden blijven. En de rest van de wereld niet. Die wordt dus met Armageddon vernietigd. Dus men zegt, wat moet je doen? Je moet lid worden van Jehovens getuigen om behouden, om gered te worden. Nou, mijn Bijbel leert dat in ieder geval niet. Die vertelt mij keurig dat op basis van het geloof van de Heer Jezus Christus en ons geloof in de Heer Jezus Christus, wij behouden zijn.
En daar zit dus eigenlijk meer, dus als je bij de organisatie aansluit, word je behouden.
Ja, dat is de bedoeling. En ja. Dat betekent, ja, dan moet je ook nog wel actief zijn. En wel eigenlijk, ja, er zitten nog wel wat voorwaarden aan. Hè? En dan zou je daar doorheen komen. Dan kom je op de paradijsaarde. Dan krijg je een nieuw lichaam. Dan krijg je zogenaamd eeuwig leven. Alleen het vreemde is dat je dat ook weer kwijt kunt raken. Dus ja, dat slaat ook nergens op.
En nu is het zo dat ze gebruiken ook de Bijbel, alleen dan hebben ze het zelf eigenlijk op een, ja, wat je eigenlijk schrijft, ze hebben er gewoon een beetje in geknipt. Dus het is niet de Bijbel die wij lezen.
Nee, ik moet eerlijk zeggen, dat is ook vers van de pers en dat vind ik eigenlijk wel heel apart, is het nieuws uit Rusland. De Russen die proberen de Joodse getuigen uit hun land te verbannen. En die hebben ze min of meer verboden. Nou, er worden daar rechtszaken over gevoerd en hebben ze een Fins bureau gevraagd om eens naar die Bijbel te kijken. Want ze willen proberen die Bijbel buiten Rusland te houden. En die Bijbel heet de Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift. En is gemaakt door Jehovens getuigen. En dit bureau concludeert dat het geen Bijbel meer is. Dat er zoveel aan veranderd is, dat het boek van Jehovens getuigen geworden is. En daarom zeggen van, ja, dat kun je rust verbieden, want het is geen Bijbel. Want normaal gesproken zegt men in Rusland, ja, een Bijbel kunnen we niet verbieden. Dus die Russen die zijn niet helemaal gek. En ik vind ook dat ze zeker een punt hebben. Want er is inmiddels zoveel aan gefrutseld. En er is ook niet meer doorheen te komen. Het is niet meer te lezen. Ik kan het niet in ieder geval.
En daardoor krijg je dus ook als je dat leest, dus hele andere denkbeelden eigenlijk. Dan als je dus hoe wij de Bijbel lezen. Absoluut. Zoals bijvoorbeeld het avondmaal is heel anders.
Ja, dit avondmaal heeft men daar begrijpt men niks van. Dus daar heeft men een vreemde mengeling tussen het Oude en het Nieuwe Testament van gemaakt. Tussen het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond. Maar het ergste daarvan is, en men nodigt daar ook dus heel veel mensen voor uit. Hè, elk jaar, 14 Nisan. En dan zeggen, dat moet je dan doen. En dan gaan brood en beker gaan voorbij. Men noemt het ook nog zelfs een feest. Dat heb ik nooit begrepen, toen ik erin zat ook niet. Ja. En dan gaat dus brood en beker, wat dus de uitbeelding is van onze gemeenschap in Christus, aan hem, aan zijn leven, aan deel hebben aan. Dat gaat dus langs alle rijen en niemand neemt daarvan. Want dat is niet voor de gewone Jehovens getuigen, is het avondmaal, of zijn brood en beker, is het voor hen bestemd. Dus ik vind het zeer illustratief, want men laat zien dat men dus niet in Christus is en niet met hem in gemeenschap leeft, zullen we maar zeggen.
Want dan heb je natuurlijk, dat kennen veel mensen wel, de 144.000.
Ja, dat is de
exclusieven.
De upper class, ja. Ja. Die groep die is overigens al tientallen keren vol geweest. Maar daar hebben ze dan ook wel weer een oplossing voor gevonden. Maar dat is, dat zou dan de upper class zijn. Die mogen er wel van gebruik maken. En ja, dat is ook weer zo'n duidelijk punt van niet de schrift verstaan. Hè? Want het hele onderwerp speelt zich in Openbaring op de aarde af. En Jehovens getuigen zeggen, ja, maar die 144.000 zitten juist in de hemel. En de grote scharen op de aarde. Terwijl het als je de Bijbel netjes gewoon rustig bestudeert, dan is het precies het tafereel andersom. Ja.
Dus als ik het zo hoor, er zijn natuurlijk nog veel meer dingen natuurlijk waar jij over weet, waar die leer inderdaad totaal anders is. Alleen je moet er wel in verdiepen. Je denkt, maar dit klopt eigenlijk helemaal niet.
Op de website zeg ik dan.
Precies, daar schrijf je heel veel over. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw eigen persoonlijke verhaal. Hoe jij dus dat hebt ervaren om dus als kind daarin op te groeien. En hoe je daaruit bent geweest. Daar gaan we zo meteen over praten. Eerst muziek van John Gibson. Het lied heet Jesus. Ik ben vandaag in gesprek met Wim de Goeie. De eerste 33 jaar van zijn leven was hij een Jehovah getuige. Hij is daar uitgekomen en waarschuwt nu anderen die interesse hebben voor deze leer met zijn website De Wachttorenkijker. En vandaag krijgen we ook iets meer een beeld van wat is dat dan eigenlijk voor organisatie? In wat geloven ze nou eigenlijk? En zojuist hoorden we dat het op veel essentiële punten echt wel heel erg anders is. Maar ook dat, wat je eigenlijk zei, de Bijbel is eigenlijk helemaal niet meer de Bijbel. Is helemaal door elkaar gehusseld. En je kan er eigenlijk bijna geen wijs meer uit worden, hoe jij dat zei.
Ja, helemaal
door elkaar. Er zitten altijd nuances in.
Je moet dat nu zeggen. Maar er zijn heel veel subtiliteiten die erin zitten. Maar er zijn ook duidelijk dingen zo aangepast dat ze aansluiten bij de leer, met name over de godheid van Christus. Dat het dus niet meer een normale Bijbel te noemen is.
Ja, want inderdaad, we horen nu echt een lied over Jezus, maar die heeft een hele andere rol bij de Jehovah's getuigen. Daar komen we zo meteen op terug. Ik wil eerst naar jouw eigen verhaal. Jij groeide zelf op in een gezin van de Jehovah's getuigen. Waren jouw ouders actief lid?
Mijn vader. Mijn vader is er bijgekomen. Mijn moeder is er pas 20 jaar later bijgekomen. Omdat, meer voor ons, omdat wij erin zaten. Maar die ging altijd wel mee, maar was niet echt actief. Maar mijn vader wel. Mijn vader was eigenlijk een pacifist. En dan komen de Joodse getuigen bij hem aan de deur. En die zegt, kijk jongens, wij gaan niet, wij voeren geen oorlogen. En wij hanteren de Bijbel. En we hebben een prachtig plaatje. En straks is het paradijs. En het is allemaal vrede en geweldig. Dus die viel voor het mooie plaatje. En dacht niet door. En keek ook niet verder. Af en toe denk ik, had u maar een boek gelezen wat in 1953 al verschenen was, van 30 jaar in de greep van Jehovah's getuigen, dan had hij er misschien niet in gezeten.
Maar zodoende ben jij daar ook in ingekomen. Wat herinner jij van je jeugd in die organisatie?
Ik was heel actief wel. En wat ik er vooral aan van herinner is, er zijn twee kanten. Het ene is een bepaalde saamhorigheid, een groepssaamhorigheid, die wel leuk is. Aan de andere kant ook van alles met zich meebrengt. En voor de rest herinner ik mij dat dat we eigenlijk altijd het buitenbeentje waren. Je bent altijd anders. Je doet niet mee aan verjaardagen. Doet niet mee aan de gemeente, de feestdagen op scholen. Je mag geen snoepje nemen als er een kind uitdeelt. Je zingt niet mee. Je gaat drie keer per week.
Want dat is werelds.
Ja. Je gaat drie keer per week naar een bijeenkomst. En dan moet je ook nog langs de deur. En dan hadden we ook nog een, wat men dan noemt, een gezinsstudie. Die gelukkig heel vaak niet doorging. En dan moesten we ook nog al dat materiaal lezen. En wat ik erg vond is, kijk, die groep probeert zich heel gesloten te houden. Zeker toen. En ik voetbalde elke dag met mijn jongetjes van school na schooltijd. En woensdagsmiddags gingen de jongetjes trainen bij de voetbalclub. En zaterdags speelden zij een wedstrijd. Maar ik niet, ik mocht daar niet op. Want dat was niet de bedoeling. En daar had ik toch wel heel erg veel moeite mee. Ik moet eerlijk zeggen dat ik van alles eigenlijk slechts over heb gehouden. Maar hier heb ik toch altijd wel moeite mee gehad. Dat ik dit niet heb. Dat is me eigenlijk ontnomen, weet je wel.
Ja, want dat mocht dus niet.
Nee.
Heb je ook nog wel ergens het gevoel als kind van, ik zit bij een speciale club. En dat je misschien wel het geluk had van, ik heb de waarheid.
Ja, dat natuurlijk. Als je dat zo ongeveer elke week ingeprent krijgt via allerlei routes, dan denk je dat op een gegeven moment ook. Hè. En dat houdt je dan ook wel op de been. Want ik denk, ik had natuurlijk wel het godsbesef. En ik denk,
wat geloof je in God inderdaad?
Ja, zeker wel. Er zijn ook heel veel Joodstuigen die uiteindelijk stoppen en die dat dan ook helemaal kwijt zijn. Maar ik wel, ja. Ik heb altijd gezegd, ook toen ik er in 95 uitging, ik snap er helemaal niks van, maar ik geloof in Jehovah en Jezus. Alleen ik weet totaal niet meer hoe het zit. Maar ik geloof er wel, want ja, zo'n groot geloof dat er niks is. En dan in één keer een enorme ontploffing. En dan is er in één keer dit wat we nu hebben, heb ik ook niet.
Nee, dus dat godsbesef was er.
Ja,
alleen
er moet gemaakt zijn. Er moet iets zijn. En dus ja, alleen ik wist het niet meer.
Want als je overgetuigd, je bent wel, je werkt gewoon, je hebt een gezinsleven. Maar ja. Hoe groot is dan de invloed van die organisatie? Was dat op jouw leven?
Heel groot, hè. Kijk, ik was ook, wij zaten ook in de tijd van 1975. Toen zou eigenlijk dat Armageddon, wat ik net vertelde, zou eigenlijk plaatsvinden. Toen was ik 13 jaar en ik zat op school. En we zijn altijd opgegroeid met het idee van, ja goed, je moet wel netjes je best doen op school. Maar het is helemaal niet belangrijk. Eigenlijk. En studeren was in die tijd niet de bedoeling. Ik denk dat het nu wat anders is. Maar toen was het sowieso niet de bedoeling om naar een universiteit of een hogere school te gaan. Dus ik was 16 jaar en ging ik glazen wassen en langs de deur.
Want langs de deur, dat was ook een grote activiteit.
Ja, dat
in de
is
week.
Een moed. Dat is een moed. Laat je niet foppen dat ze aan de deur zeggen: ja, we doen dit vrijwillig. Ja, we noemen het dan maar vrijwillig verplicht. Als je het niet doet, heb je echt wel een probleem bij je hoofdgetuigen.
En hoe vond je dat om langs de deuren te gaan?
Nou ja, ik heb het ook best soms wel leuk gevonden. Soms. Maar verreweg de meeste keren toch niet. Is het gewoon een verplichting. Nogmaals, als zaterdagsmorgens ik langs de deur moet. En de jongetjes zijn aan het voetballen. Ja, dat is. Het is geen natuurlijk werk, laat ik zo zeggen.
En als je langs de deur gaat, was dan je doel van ook wil dat zij Jehovah leren kennen? Of is het doel zou moeten bij de organisatie komen?
Ja, nou ja, in de vrome woorden is het, ze moeten je over leren kennen. Maar in de praktijk is het, ze moeten lid worden van de organisatie van Jehovah's Getuigen. Vergis je niet in, mensen die bij de luisteraars aan de deur komen, komen maar met één doel, komen niet praten over op voet van gelijkwaardigheid, om ze ook eens wat te leren van degene die aan de andere kant staat. Maar die komen maar om één ding. Dat is proberen leden te werven.
Want waarom wilden ze dan per se wel leden erbij? Ja. Je kan toch ook gewoon lekker gesloten houden?
Ja, nou ja, sowieso moet er groei zijn. Hè? Want anders gaat iets achteruit. En het hele systeem moet in stand houden.
Blijven, ja,
het is een systeem wat geld kost en moet opbrengen. En dat hoort er allemaal bij.
Wanneer begon het bij jou echt te wringen? Waar merkte je dat aan?
Nou, ik denk dat wij in 1989, volgens mij was dat, deed ik een psychologisch onderzoek voor een baan. En die man die zei, mag ik jou wat vragen? Ben je lid van de Zwarte Kousenkerk? En toen zei ik nee. Maar ik vind het wel mooi dat je het zegt. Hij zegt, ja, je denkt nog wel heel erg zwart-wit. Er zit geen grijs in. Ja, dat heeft me eigenlijk nooit losgelaten, die woorden. En vervolgens komen wij bij mijn zwager en schoonzus in Luxemburg. En die stelden toch wel een aantal, die hebben hetzelfde proces ondergaan, maar dan 5, 6 jaar eerder.
Ja.
En die stelden ons toch wel een paar vragen waar ik geen antwoord op had. En toen heb ik nog gezegd van, ja, ik denk toch dat het wel klopt. Want ja, ik zou niet weten. En
jouw vrouw ook, was ook weer overgetuigd.
Ja, ja. Want je hele leven speelt af bij Jehovah's Getuigen. Dus ik heb haar daar ook leren kennen. Ja, daar ben ik altijd heel blij mee.
Ja.
Maar ja. Dus zij waren 5, 6 jaar eerder. En wij hebben datzelfde proces doorgelopen. En steeds minder. En het bleef maar in je hoofd zitten van, klopt het dan toch niet? En ik kan het niet meer. En het is te zwaar, weet je wel.
Het vergt te veel van je.
Ja, ja, het klopt niet. Het klopt niet, maar je bent zo geprogrammeerd dat je er toch in zit. En je weet ook als je eruit gaat wat voor problemen je op de hals haalt.
Want dat betekent, ja, wat je al eerder vertelde, dat je wordt,
je wordt geëxcommuniceerd. Ja. We hadden beste vrienden waar we mee altijd op vakantie gingen. Ja. Wij zouden hun kinderen krijgen als hun iets zouden overkomen en zij van ons. Ja. En ja, dat was eigenlijk binnen no time was dat over.
En het bijzondere is, hè, en misschien dat het daarom je ook zo raakt, want jij en je vrouw zaten daar allebei in. En jullie zijn ook allebei uiteindelijk uitgekomen. Dat is al bijzonder dat je dat dus allebei dat proces hebt meegemaakt.
Absoluut, ja.
In het volgende uur, na de klok van 11 uur, dan gaan we hier verder over doorpraten. Want het begon dus te wringen en uiteindelijk heb je dus de keuze gemaakt om je los te maken. En ik ben benieuwd wat de gevolgen daarvan waren. Maar ook hoe je vervolgens wel Jezus hebt leren kennen. En daar nu zoveel passie ook voor hebt. Daar ben ik ook erg benieuwd
absoluut.
Naar. En aan jou thuis natuurlijk nog de vraag. Ja, hoe ga jij om als een Jehovah getuige voor de deur staat? Sla je de deur dicht? Of ga je evangeliseren? Of laat je me over je heen komen? Reageer dan kan via grootnieuwsradio.nl /bijjorieke of stuur ons een app.
Bij Jorieke met Jorieke Frederiksen.
Goedemorgen en welkom terug. Ja, iedereen krijgt ze wel eens voor de deur de Jehova's getuigen. En dat voelt soms nogal ongemakkelijk. Laat je ze hun verhaal vertellen, ga je zelf evangeliseren of gooi je de deur snel dicht. Nou, Wim de Goeie heeft ontelbare huizen bezocht toen hij Jehova's getuige was. Na een zware worsteling heeft hij zich losgemaakt van deze geloofsgemeenschap. Hij werd christen en waarschuwt nu anderen voor de leer van de Jehova's getuigen. En vandaag deelt hij dat ook met ons. We waren eigenlijk, Wim, midden eigenlijk in jouw eigen verhaal, hoe jij bent opgegroeid bij de Jehovah getuigen, maar dat het toch echt begon te wringen bij jou. Dat je aan alles voelde, maar het klopt niet. Alleen dat je ook wist van, eruit gaan, het heeft zoveel risico's. Je was getrouwd, ook met een vrouw die Jehovah getuige was.
Nog
steeds, ja, inderdaad. Maar ze is geen Jehovah getuige meer. Wat was het punt dat je toch dacht van, ik kan dit niet meer?
Dat is heel lastig om dat precies te zeggen. Maar het is een aflopende zaak door al die jaren. Ik was ook al jaren niet meer langs de deur geweest. Ik weet nog dat ik ergens op een dorpje stond alleen. En om dat ene uurtje voor de vorm nog maar eens te maken. Want zo gaat dat dan. En ik wil op een bel drukken. En ik denk, wat doe ik hier eigenlijk? Joh, ik ga iets verkondigen waar ik zelf helemaal niet meer achter sta. Ik stop ermee. En dat heeft dan. En daarna zijn we toch nog jaren erbij geweest. Moet je je voorstellen, dat is ongelooflijk. Maar op een gegeven moment waren we beide zo ontzettend moe. En eigenlijk zeg ik altijd, zijn we van misschien 80-90% dat we erbij zaten, steeds verder in percentage teruggegaan.
En wanneer wist je dat je vrouw ook deze twijfels had?
Nou, was eigenlijk december 94 toen zeiden we het lukt niet meer. Ik ben zo moe. En zij ook. En toen zijn we
dat een heel groot risico was om dat tegen elkaar
risico,
uit te spreken.
Dat kun je eigenlijk niet doen, want twijfel is eigenlijk niet de bedoeling. Stel je voor dat zij wel 100%, dat kon ook niet, want dat kon ik wel zien natuurlijk, maar dat ze wel door zouden willen, dan heb je wel een probleem.
Huwelijk,
misschien wel, ja. Maar goed, zij nam zelfs het initiatief om te zeggen, nou dan gaan we ook niet meer naar die zaal.
En, maar word je dan niet de hele tijd op het matje geroepen? Van hallo,
nee,
je moet
op dat,
langs
moment,
de deur,
op
je
dat
moet...
moment nog niet meteen. Maar dat daarna, dat ik niet langs de deur ging, dat had ik al diverse keren te horen gekregen. Maar dat we niet meer naar de zaal gingen, dan blijft het even stil. En daarna proberen ze je toch wel weer terug te halen. Je wordt in ieder geval krijgt wel een stempel. Maar als je niks verkeerd doet, dan gebeurt er nog niks.
Alleen je hebt je dus ervan losgemaakt.
Ja.
Omdat je zegt eigenlijk steeds langzaam. Was het om je echt dus daar los van te maken nog wel dan heel moeilijk?
Nou, we hebben dan een tijd medio 95, toen zei ik nou wil ik weten hoe het zit. En toen ben ik van alles gaan onderzoeken. En dat heeft ook geresulteerd dat we in september, ik noem dat maar zo, september 95 tot persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus kwamen. He, dus dat was dan weer de positieve dingen. En van daaruit zijn we dus allerlei bijbelstudies weer gaan doen. Maar dus er is de hele tijd bij Jehovah's getuigen niks gebeurd. Maar we zaten een beetje onder de radar. En dat heeft een tijd geduurd. En ondertussen waren mijn vader en moeder ook hetzelfde proces ingegaan. Dus dat scheelde ook wel. En in 96, december 96 belde die beste vriend van mij. Naar aanleiding van dat wij bij andere Jehovah's getuigen waren geweest die ook twijfels hadden. En daar belde hij mij over van wat heb je nou gedaan? En toen zat ik net een film van Ben-Hur te kijken. En dus ik zeg tegen hem, wat doe je nou man? Ik zit hier die film van Ben-Hur te kijken onder de kerstboom. Dat zei ik natuurlijk expres. Mm-hmm. Onder de kerstboom, heerlijk. Het was volgens mij ook eerste kerstdag. En ze, of tweede kerstdag. En ik zei, jij belt me met dit soort rare dingen. En ik wist precies wat ik deed. Want ik zeg tegen mijn vrouw, let op, in de komende dagen staan hier ouderlingen voor de deur. Nou, dat was 2 dagen later ook zo. En het hele circus ging aan de gang. En ja, in januari 1997 zijn wij officieel uitgesloten.
Was dat heel eng? Want je laat dan toch al je fundamenten, je hele identiteit dat
was
in.
Ja, de engste was eigenlijk 94 december dat je besluit om niet meer te gaan. Ondanks dat je het niet meer weet. Daarna is het eigenlijk alleen maar, was een moeilijke tijd, maar het is alleen maar beter geworden. Maar dat wat we in 96, 97, op de wisseling van het jaar gedaan hebben, is een absoluut een vernederende toestand. Maar ik wilde hem 100% meemaken om, er staan ook brieven van en dergelijke op de website, om anderen te kunnen helpen later van hoe voelt dat nou en hoe ga je er nou mee om?
Dat je dus uitgesloten wordt?
Ja, je wordt uitgesloten. Je komt voor een comité van 3 mannen die zowel aanklager als ook rechter en uitvoerders zijn. Het is bizar. Ik wilde de schrift openen. Ik had me goed voorbereid. Dat was niet aan de orde. Toen heb ik, dan zit er een officiële beroepsprocedure in. Die heb ik dus ook gevolgd. Dat steed je voor 6 mannen. Alleen, ik wou iemand meenemen om mij te helpen. Mocht niet. Ik wou het opnemen. Mocht niet. Ik wou de schrift zelf laten spreken. Mocht ook niet. Het was echt gewoon duidelijk. Ja, ik moest er natuurlijk uit. En oorspronkelijk op basis van het feit dat we een kerstboom hadden gehad. Hè.
Maar dan... Dat is lijkt me super dapper als je dat dus doet. Maar daarna, het is niet voor te zeggen dat je 22 jaar zit je daarin. Dan maak
33
je,
jaar.
33 jaar inderdaad zit je daarin. Dan maak je je los. Maar wat ik al zei, toch je hele wezen is ja. Dat. Je bent helemaal gevormd daardoor.
Ja, dus heel je leven speelt erin af. Hè?
Dus wat gebeurt er dan als je dat dus... En je wordt daar dus aan de kant gezet en het valt weg.
Ja, nou ja, aan de ene kant was ik blij dat ik niet meer zondagsmorgens weg hoefde. Ik heb er nog steeds, dat ik nog steeds blij ben dat ik zondagsmorgens niet weg hoef.
Ja.
Maar aan de andere kant valt er een stuk weg. Maar toen heb ik ook gezegd, nu ga ik me eindelijk eens concentreren op mijn werk bijvoorbeeld. Daar heb ik dan, want daar heb je ook niet, daar kun je ook niet volledig aan geven als je binnen zo'n organisatie zit.
Ja.
Je bent het beheerst je leven.
Je zei het mooie wel wat je daar aan over hebt gehouden is dat je... wel Jezus hebt gevonden. Hoe is dat gegaan? Kan je het kort vertellen?
Ja, dat is lastig, ja.
Daarom vraag ik het ook.
Ja, oké. Medio 95 zeg ik, nou wil ik weten hoe het zit. Toen ben ik dus eerst, je moet eerst slopen. Je moet eerst alles wat je geleerd hebt aan de kant gooien. En dat kan ik gelukkig wel. Toen heb ik gezegd van, alles wat ik geleerd heb, gooi ik aan de kant. Ik zet die bril af en ik ga opnieuw kijken. Maar ik moest ook dus weten waarom dat die dingen bij Jehovah's getuigen niet kloppen. En nou, als je daar eenmaal in gaat zoeken, ja, dan gaat een beerput open. Mm-hmm. Dat is enorm. Maar ondertussen wilde ik ook weten hoe het daar wel zat. En dan hebben we geluk gehad dat we met onze zwager en schoonzus uit Luxemburg, die dat al proces al eerder hadden gehad, dat we terecht kwamen in de goede Bijbelstudies. Want je moet wel een beetje geluk hebben.
Mm-hmm.
En daar zagen we meteen hoe het was. En daarom heeft het ook niet lang geduurd dat we tot persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus konden komen.
Omdat, en wat deed dat met je? Dat moment
ja,
dat je
is,
dus
dat is vrijheid.
Jezus...
Dat is vrijheid. Dat is weten dat je mag leven uit de genade. Dat het niet. Kijk, bij Jehovah's getuigen is alles afhankelijk van je. Hè? Je moet het gewoon dus goed doen. En als je het niet goed doet, ligt het aan jou. En zelfs nu, ik keek gisteravond even een stukje van het congres wat ze nu hebben. Zitten daar ook weer voorbeelden in van dat je gewoon op je flikker krijgt als je dus gewoon niet goed doet. En als het aan jou ligt.
Want ergens kende je Jezus al wel, maar wat maakte nu dat je...
Nou ja,
Jezus echt kende. Wat is het verschil?
Nou, er stond een organisatie tussen. Hè? Alles ging via die organisatie. Bij een gewone Jehovah's getuige is Jezus Christus ook niet de middelaar van de gewone Jehovah's getuige. Mijn Bijbel zegt hij is de middelaar van alle mensen. Hij zegt Jehovah's getuige, nee, de 144.000. Dat is de middelaar van de gewone... Ja, ik noem het altijd klootjesvolk, sorry. Maar daar is daar de middelaar van. Dus er stond altijd iets tussen. En als je tot persoonlijk geloof in komt, dan leer je de Heer Jezus Christus zelf kennen. En dat leef je uit, als je het goed doet tenminste, uit genade. En niet uit wet en regel. En probeer
maar als je,
niet
alleen
zelf...
maar zo bent, bent bijna wat je zei geprogrammeerd. Ja. Van die organisatie ertussen. Hoe is het dan als je opeens denkt... Oh, het is genade.
Ja, ik denk dat je het zelf keurig verwoord nu. Het is een diepe zucht die zegt van... Het ligt niet aan mij. Ik ben niet waardig. Ik kan het niet. Want ik vond altijd dat ik het niet kon. Nou, dat klopt. Ik kan het ook niet. Dus ik, net zoals Romeinen zegt, we zijn meer dan overwinnaars in Christus. Dus wij hoeven het niet zelf te doen. We hebben een nieuw leven gekregen. Al die begrippen van wedergeboorte, nieuw leven, die kenden we niet bij Jehovah's getuigen. Het is allemaal, het is doen. Het is, alles is maakbaar. En je moet verschrikkelijk opletten. En dan wordt er allemaal wel gezegd, je moet een band met Jehovah hebben. En ik had dat niet. En toen dacht ik van ja, ik doe het weer fout. Maar achteraf is het duidelijk. God heeft niets te maken met deze organisatie. En ik kan dat makkelijk zeggen. Omdat hij alleen maar werkt aan zijn gemeente. En in zijn gemeente via Christus, het hoofd.
Nu hebben veel mensen ook mensen die gewoon in de kerk zijn opgevoed, maar misschien waar de wet of schuld wel heel erg aanwezig was, die kunnen het ook heel moeilijk vinden om ook te denken van oh ja, het is ook genade. Hoe is dat voor jou als je dus zo lang geprogrammeerd daarin bent om dat die genade ook helemaal echt te kunnen accepteren?
Nou, dat ging gelukkig heel goed. Want ik zei al, ik heb alles aan de kant gegooid. Ik zei, begin echt opnieuw. En het zit er zo inmiddels zo vast in, dat leven uit de genade, dat we ons door niemand meer de wet laten voorschrijven. Hè? Ik weet inmiddels, als je echt leeft uit de genade, dan weet je, er is geen wet. Er is maar één wetmatigheid. En dat is dat we God zouden liefhebben boven alles. Maar dat gebeurt als automatisme. Dat is niet eens een wet van het moet. Want dan is het ook geen vrijheid meer. Dus we leven volledig in die vrijheid. En daar hebben we gelukkig gemeenschap, omgang met andere gelovigen. Maar niet onder een organisatorisch geheel.
Free as a bird, hoorde je van Rent Collective. De eerste 33 jaar van zijn leven was Wim de Goeie Jehovah-getuige. De druk van het systeem waarin hij gevangen zat, werd voor hem en zijn vrouw ondraaglijk. Ze stapte eruit, vonden Jezus. En nu waarschuwt hij mensen die interesse hebben voor de leer van de Jehovah-getuigen met zijn website Wachttorenkijker. Ik kan me wel voorstellen, Wim, als we als weer niet-christenen dit gesprek horen, dan denken ze, ja, maar alles leuk en aardig. Maar die Wim, die gaat gewoon van de ene indoctrinatie, gaat hij naar de andere.
Ja, nou, ik heb ergens een keer in een krant geschreven, je bent volkomen gehersenspoeld. En dat was dan ook de kop van het artikel natuurlijk. En dat is ook zo. Je bent bij Jehovah's getuigen volkomen hersenspoeld. Dat betekent als je er weer de andere kant op wil, dat er ook weer wat gespoeld moet worden. Dus goed, waar je mee bezig bent, dat vormt je. Dus de zaak is dus om met de juiste dingen bezig te zijn. En waar ik eerst me heb laten vormen door regeltjes, wetjes, verkeerde leerinstellingen van de organisatie, laat ik mij nu volledig door Christus zelf onderwijzen in zijn woord. En dat gaat van binnenuit. Wij zouden veranderd worden van binnenuit. Wij zouden opgroeien. Bij mijn wedergeboorte ben ik een kind van God geworden. En ik zou opgroeien tot volwassenheid. En dat gaat van binnenuit door voeding van het woord. Nergens anders door. Dus ik word wel degelijk, word ik van binnen, we worden gereinigd, we worden gevoed. En dat gaat dus niet meer via wet en gebod en uiterlijk vertoon, maar van binnenuit. Op het tempo wat kennelijk bij mij past.
Ja.
En zo geldt dat voor iedereen. Dus ik vind wel degelijk dat je hersenspoeld moet worden. Maar doe het dan alsjeblieft met wat de Heer Jezus Christus ons hier in zijn woord voert.
Ja, ja. Dan volgens jou dan het juiste.
Ja.
Nu heb je dus, hebben we het al een paar keer genoemd. Je hebt een website, maar met daarbij ook allerlei uitgebreide argumentatie en uitleg. Waarom heb je zo de drive om je eigenlijk nog zo met die organisatie eigenlijk bezig te houden? Je kan ook zeggen van, oh, je bent eruit, je wilt het achter je laten.
Ja. Nou, dus iedereen, die zijn er ook natuurlijk. Iedereen moet vooral doen wat hij zelf denkt dat hij moet doen. Ik ben hiermee bezig gaan. Ik ben met die website ooit begonnen omdat ik de dingen voor mezelf eerst eens uitgezocht heb. En ik leer het beste als ik dingen op moet schrijven en uit moet zoeken en moet beargumenteren. Dan gaat het bij mij het beste. Nou ja, als ik het dan toch opgeschreven heb, misschien heeft een ander daar ook wel wat aan. En ik heb die website in 98 al gemaakt en heel weinig aan gedaan. In de jaren dat ik echt heel erg druk had met gewoon centjes moeten verdienen. En dus vorig jaar had ik het. Het is een heel stuk minder geworden. En dat heeft als voordeel dat ik vorig jaar zeg: nu ga ik al die onderwerpen die ik eens in mijn hoofd heb over leerstellig, de meeste, die ga ik eens op die website zetten. Want ik mm-hmm. weet dat mensen daar wat aan hebben.
Want voel je ook echt wel de drang om dus mensen die in de organisatie zitten, of misschien wel mensen die denken, ja, ik wil Jehovah-getuige worden, om die dus te waarschuwen?
Ja,
dat bijna als je plicht misschien voor jou?
Nee,
zonder wet, nee, in vrijheid.
Ja, nee, ik noem het maar, ik denk dat het mijn bediening is. Ik heb geen aanstellingsbrief gekregen, maar goed. Het zit in mijn hart om het zo te doen. Ja. Dus ik doe het maar. En probeer het dan ook gewoon wel goed te doen. En wat ons overkomen is dat je bevrijd bent van het juk der slavernij. En mag staan op de belofte en in vrijheid. Dat willen we ook aan anderen. Dat gunnen we ook voor anderen. Ja, dan als je het dan zo weet en zo mee bezig bent, dan zou het eigenlijk een beetje egoïstisch zijn om te zeggen, ik zeg er helemaal niks van.
Komen er wel eens mensen van jouw deur? Ja,
nou,
die dan ding dong, hallo.
We hebben het grootste deel in Os gewoond. En daar kwamen we natuurlijk niet, omdat het op de lijst stond. Dat kennen ze natuurlijk allemaal. Toen waren we één dag verhuisd in het voorjaar, dit jaar. En ik was nog volop bezig. En toen kwamen meteen de Jehovah's getuigen aan de deur. Want die kwamen ons uitnodigen voor het avondmaal. En ik wilde met de rommel en alles en druk was, wilde ik graag een gesprek voeren. Maar het was eigenlijk gênant om te zien hoe snel men weer weg wilde. Dat vond ik eigenlijk wel jammer. Dus ik hoop dat ze... Ik ga ook de plaats niet noemen waar ik nu zit. Want ik hoop dat ze toch nog weer aan de deur komen. Want ja, wat ik straks ook over... hoe je ze, of wat ik ook wil vertellen van hoe je ze kunt benaderen, dat wil ik zelf ook altijd graag doen. Hè?
Ja, dan voordat we dat hebben, want er komen heel veel vragen komen, dus dan nemen we die meteen even wat reacties mee van de luisteraar.
Ja, Marjolein die zegt bijvoorbeeld, als er bij ons Jehovah-getuigen aan de deur komen, neem ik me altijd voor om zo vriendelijk mogelijk voor ze te zijn. Ik ga er ook vanuit dat het mensen zijn die net als ik verlangen naar God. Helaas heb ik vaak niet het gevoel dat ik ze kan bereiken. Dat doet me pijn. Ik zou ze graag vertellen van Jezus die vrijmaakt, van Gods liefde, bewogen van God met hem persoonlijk, maar ik zou niet weten hoe. En hij zegt ook nog, misschien heeft je gast tips hoe ik deze mensen kan bereiken, want ik zou ze graag de hand reiken.
Ja, volgens mij zijn heel veel reacties komen ook op dit punt.
Ja, dat van, is ook wat ik zelf hoor altijd.
Ja, er wordt aangebeld en dan? Wat zou jij zeggen, wat is wijs om te doen?
Ja, het is geen vast scenario van wat anders gaat altijd anders. Maar één, behoud als het enigszins kan de regie zelf van het gesprek. Want voor je het weet ben je in een oeverloos heen en weer jammer terechtgekomen en wordt niemand daar vrolijk van. Twee, realiseer je dat Jehovah's getuigen bij jou komen niet op basis van gelijkwaardigheid om met jou over de Heer Jezus Christus te spreken, maar dat men komt om jou ultimo lid te maken van de organisatie. Het is niet een gelijkwaardig speelveld. Als je dat weet, hou ook rekening mee met leerstellingen die men heeft. Eén, dat de Heer Jezus Christus niet God zelf is. Mijn Bijbel zegt gewoon, hij is de hoogste naam boven alle naam. Petrus legt dat keurig uit, de eerste reden. En Jehovah's getuigen vinden dat niet. Hou ook rekening mee dat met Jehovah's getuigen van officiële zijde de wedergeboorte van de noodzaak om wedergeboren te worden, om het koninkrijk te kunnen ingaan, dat ze dat ontkennen voor de grote scharen, dus voor het gewone volk.
Ja.
Niet voor die 144.000. Dat betekent, kijk, Dat betekent dat als je niet wedergeboren bent, ik moet het dan inderdaad even snel zeggen, dus ik ga het even op hoog tempo. Als je niet wedergeboren bent, dan ontvang je niet de Heilige Geest. En als je niet de Heilige Geest van God ontvangt, die jou rondleidt in zijn woord, dan begrijp je van de hele Bijbel en van Gods woord en plan, begrijp je niks. Je hebt de elementen wel, je kent de woorden wel, maar je hebt het verband niet en je weet niet eigenlijk niet goed waar het over gaat.
Maar dus even heel gechargeerd misschien gezegd, maar dan zeg je eigenlijk van zij hebben de geest niet, dus de ogen zijn nog gesloten.
Juist. En dan moet, als jij denkt dus dat ze wel de Heilige Geest ook hebben en daarmee weer spreken, dan heb je dus zit je op een verkeerde level. Dus wat moet je doen? Je moet heel strak tegen zich luisteren. Jullie moeten het evangelie nog horen. Dat ga ik je vertellen. En wat je moet doen is tot persoonlijk geloof komen in de Heer Jezus Christus. Want dat bewerkstelligt je wedergeboorte tot nieuwe schepping, tot nieuwe mens. En wat het beste kunt doen is ze meenemen naar Johannes 3. Johannes 3 waar de Heer tegen Nicodemus zegt, luister eens Nicodemus. Wat er ook gebeurt, je bent geboren uit het vlees, hè, uit je vader en moeder, daar kun je niet meer in terug. Maar als je het koninkrijk in wil, dan zul je toch echt door water en geestelijk water opnieuw wedergeboren moeten worden.
Maar eigenlijk zeg jij dus, als ze dus voor je deur staan, dan houden we de regie. Maar jij zegt nu wel van, ga dus evangeliseren.
Ja, want wat je moet vertellen, je moet niks. Maar,
je hebt ook zeggen wat je mag vertellen.
Maar goed, in het spraakgebruik, wat je moet vertellen tegen ze is, dat je moet laten lezen, kijk, wat zegt de Heere Jezus hier? Dat je wedergeboren dient te zijn om het koninkrijk te kunnen zien. En als zij dat, maar de officiële zijde van Jehovah's getuigen, die ontkent dat. Dus zij moeten een keuze dan maken voor het wachttorengenootschap of voor wat de Heer Jezus zelf zegt. En dat moet iedereen natuurlijk persoonlijk doen. Maar als zij in hun hart niet de keuze maken van ja, de woorden van de Heer Jezus zijn waar. Hè, en niet wat de organisatie leert. Ja, dan blijft die bedekking daarop zitten. Dan kun jij nog 20 weken spreken, maar dan kom je nooit tot elkaar. Dus men moet eerst tot persoonlijk geloof komen in de Heer Jezus Christus, voordat dat er van een constructief gesprek iets terechtkomt. En als iemand dus zegt van ja, dat wil ik niet, dan kun je best zeggen, nou, dan doen we toch de deur dicht. Dan ja, dan, jammer, ik hoop dat je toch een keer nog eens een keer nadenkt over deze woorden.
Ja, precies. Dus je kan duidelijk de regie, je kan het evangelie brengen. En als het, maar dat is natuurlijk meestal zo, als het niet geen grond heeft, dan heeft het ook natuurlijk weinig nut. Maar nee. je kan zaaien. Nu is het zo, je komt natuurlijk zelf altijd aan met lectuur natuurlijk. En toen vertelde jij nog vanochtend, Thijs, dat je ook dacht van ja, ik moet gewoon zelf wat neer gaan leggen. Ja.
En het leuke is dat Teersa, die doet dat al. Die zegt van ja, ik wil ook graag in gesprek gaan. Alleen het gaat vaak lastig. Dus nu heb ik een enveloppe klaargelegd met kaarten met mooie bijbelteksten erbij over Jezus. En ik dacht inderdaad, dat zou ik ook wel willen doen. Maar denk je dat ze dat aannemen, Wim?
Ja, sommigen wel, sommigen niet. Officieel beleid is eigenlijk, neem het maar niet aan. Sommigen doen het dan toch wel uit een soort netheid. En dan heb je grote kans dat het op de papierstapel komt. Dat er niet naar wordt gekeken. Maar helemaal zeker weten doe ik het natuurlijk ook niet. Hè? Want elk mens is anders. Ja. Kijk, ik weet niet wat er in het hart leeft. En als jij vindt dat je dit op deze manier moet doen, dan moet je dat vooral doen. Want ik kan niet bepalen wat het effect heeft. En wat ik wel weet is dat het effect nooit op hetzelfde moment zal zijn. Dan zal geen één Jehovah's getuige zeggen van, goh, nou dat is mooi dat ik dat van je gehoord heb.
Zeker omdat ze met z'n tweeën zijn natuurlijk.
Juist, en dan, kan al helemaal niet. Ja. Het enige wat er zal zijn, is dat hij in zijn hart en in zijn overwegingen daarover gaat nadenken. En dan kan het ook 5 of 6 jaar duren, zoals bij ons, voordat er iemand toch tot de juiste conclusie komt. Dus we moeten niet nadenken. Als je vindt dat je dit moet doen, dan moet je het zo doen.
De tijd zit erop. Ik vind het mooi wel om te lezen.
We hebben nog een paar dagen.
Ja, precies. Ja. Om te mooi om te lezen van de luisteraar. Dat eigenlijk de meesten die staan er wel echt voor open om ze de mensen, we willen wel graag inderdaad iets kunnen betekenen of iets aanreiken.
Kijk eens op de website. Kijk alsjeblieft, mensen kijken op de website naar de leerstellige dingen.
De link van jouw website, die staat weer op onze website grootsradio.nl. Dus daar kunnen mensen gewoon terecht. Wim, hartelijk dank voor je komst naar de studio. Voor het delen van jouw eigen persoonlijk verhaal. En dat we zo ook meer inzicht hebben eigenlijk gewoon in wat het nou eigenlijk is, die organisatie van de Jehovah Getuigen. Dus hartelijk dank daarvoor.
Graag gedaan.